Goedemorgen. Allemaal. Ik wilde even teruggrijpen naar Valentijnsdag, maar voordat we dat doen. Wij gingen er net bidden en toen moest ik in één keer denken. Er is een tijd geleden, gewoon als herinnering en als uitdaging. Er is een tijd geleden weer een mail rondgegaan van Ruud. Naar heel veel mensen. En dat was een lijst om te bidden voor de tieners en de jongeren. En ik had echt op mijn hart, ik zat bijna gestaan, maar ik denk dat doe ik nu niet, want dat hoeft niet. Maar ik wil het wel onder herinnering brengen. Bidden we nog voor de tieners en de jongeren? U hoeft niet te zeggen, want ik zal eerlijk zeggen, ik heb het volstrekt vergeten. Ik kwam het van de afgelopen maand tegen, afgelopen week. Ik denk, dat is waar ook. En zo makkelijk gaat dat. Daarom bij deze, hè, je bent mens en niet menselijk is ons vreemd. Maar we beginnen wel weer. Dus dat loopt heel de tijd. Dus pak die lijst erbij en bid voor de tieners die achterin zitten. Maar de jongeren die hier niet zijn. Wij hebben het nodig, maar zij hebben het ook zeker nodig. Dus dat is zomaar even een oproep. Ik wilde terugkijken eventjes naar gisteren. Wie heeft er iets gehad van Valentijn? Wie had iets verwacht, maar niets gekregen? Ja, dat zijn er ook altijd een paar. Ja. Nou, stel je nou voor. De meeste van ons, sommige van ons, als je geen partner hebt, is dat heel spannend. Als je dan een Valentijnskaart krijgt van wie is die, weet je. Maar de meeste van ons een relatie hebben, dan krijg je een kaartje misschien. Maar stel je nou voor dat je een relatie hebt en dat je partner een Valentijnskaart naar iemand anders stuurt. Gewoon, eventjes. Maar echt zo'n Valentijnskaart waar je zelf van denkt, nou, die zou ik wel willen krijgen. Dat je echt denkt van, nou, dat is toch, dat heb ik jaren niet gehoord. En dan schrijft hij of zij naar een ander. Wat denk je wat het doet? Dat doet dit. En erger, Cupido leidt er ook onder. Maar dat gebeurt er. En eigenlijk hink je dan een beetje op twee gedachten. Dan denk je van, ja, weet je, als partner of als vriendin of vriend, weet ik hoe je het wil noemen. Dan denk je van, nou, dat gaat niet helemaal goed. Dat klopt niet helemaal. Nou, hou dat vast. Hink op twee gedachten. We gaan kijken naar Elia. En we hebben dit spoor een beetje gevolgd. Elia, die moest voor zeggen tegen de koning Ahab dat er een droogte aan zou komen. Nou, dat hebben we toen stil bij gestaan. En hebben gezien, de God van Israël, zei hij ook, daar was een dienaar van. En hij werd bij de beek neergezet. God voorzag, God zorgde voor hem. Daarna kwam hij bij de weduwe van Sarfat. Hij moest weggaan uit de plek waar hij was, daar waar het water was, wat ook in één keer opdroogde. Maar toen ging hij weg en toen kwam hij bij een weduwe. En die weduwe gaf eigenlijk alles wat ze had. En hij werd weer voorzien in voedsel en in de zegen van God. Ook de weduwe trouwens. De weduwe van Sarfat, deel 2, zeg maar. De zoon van de weduwe stierf. Dan zorgt God voor je en dan heb je in één keer hele slechte ervaringen. En dit was tevens ook de eerste opstanding in de Bijbel. En dan zagen we ook wel dat God zelf door de dood heen werkte. En daar konden wij weer een stuk van de Heer Jezus in terugvinden. Het vierde hebben we gezien, God in alles. Dat alles God toekomt. En vandaag willen we kijken naar dit. Hinken op twee gedachten. En we willen een stuk lezen uit 1 Koningen. 1 Koningen 18. En te beginnen bij vers 17. Het is een aardig stukje, maar het is wel, denk ik, belangrijk om in de context te lezen. Het begint bij vers 17. Vorige keer ging het ook over Abadja en over Ahab en Elia. Nou, dat verhaal gaat nu verder. Bij 16 staat, Abadja zocht Ahab op en vertelde hem dat Elia eraan kwam. En wij lezen van dit gedeelte. Ahab ging Elia tegemoet. En zodra hij hem in het oog kreeg, riep hij uit, bent u het, Elia? U die Israël in het ongeluk hebt gestort? Elia antwoordde, ik heb Israël niet in het ongeluk gestort. Dat hebt u zelf gedaan, u en het koningshuis van uw vader. Omdat u de geboden van de Heer naast u hebt neergelegd en de Baals bent gaan vereren. Welnu, laat heel Israël naar mij toe komen bij de Karmel. Laat alle 450 profeten van Baal bij mij komen. En ook alle 400 profeten van Asherah, die door Izebel aan het hof zijn opgenomen. Ahab stuurde boden naar alle stammen van Israël en liet ook alle profeten bij de Karmel bijeenkomen. Daar sprak Elia het volk als volgt toe. Hoe lang blijft u nog op twee gedachten hinken? Als de Heer God is, volg hem dan. Is Baal het? Volg dan hem. En de Israëlieten zeiden niets. Toen zei Elia, ik ben de enige profeet van de Heer die nog over is. De profeten van Baal zijn met 450 man. Breng ons twee stieren. Zij mogen als eerste een stier uitkiezen. Laten ze die in stukken snijden en op een brandstapel leggen. Maar ze mogen het hout niet aansteken. Ik zal de andere stier gereed maken en op een brandstapel leggen. Maar ik zal het hout niet aansteken. U moet de naam van uw God aanroepen en ik zal de naam van de Heer aanroepen. De God die antwoordt met vuur is de ware God. Heel het volk stemde met dit voorstel in. Begint u maar. U bent met velen, zei Elia tegen de profeten van Baal. Kies maar een dier en maak het gereed voor het offer. Roep dan de naam van uw God aan, maar steek het hout niet in brand. De profeten namen een van de twee beschikbare stieren en maakten die voor het offer gereed. De hele morgen lang riepen ze Baal aan. Baal, geef ons antwoord! Maar het bleef stil en niemand gaf antwoord. Hoe ze ook dansten en sprongen rond het altaar dat daar was opgericht. Toen het middaguur aanbrak, begon Elia te honen. Roep zo hard u kunt, hij is toch een god? Hij heeft zeker iets anders te doen. Ik denk dat even moest afzonderen. Is hij soms op reis gegaan? Misschien slaapt hij wel en moeten we hem wekken. De profeten riepen uit alle macht en brachten zichzelf, zoals hun gewoonte was, met zwaarden en lansen verwondingen toe tot het bloed over hun lijf stroomde. In vervoering bleven ze schreeuwen, maar ook toen het middaguur al lang voorbij was en het uur voor het graanoffer aanbrak, was er nog steeds geen enkele reactie gekomen. Het bleef stil. Niemand gaf antwoord. Elia zei tegen de Israëlieten dat ze naar hem toe moesten komen. Toen ze bij hem waren komen staan, bouwde hij het verwoeste altaar van de Heer weer op. Hij nam 12 stenen, evenveel als het aantal stammen van Israël, de nakomelingen van de zonen van Jacob, tot wie de Heer had gezegd, Israël is je nieuwe naam. Met die 12 stenen maakte hij een altaar ter ere van de Heer en daaromheen liet hij een geul graven met een lengte van 200 el. Hij stapelde het brandhout op, sneed de stier in stukken en legde die op de brandstapel. Toen zei hij, vul 4 kruiken met water en giet die over het offer en het brandhout uit. Toen dat gebeurd was, liet hij het nog een tweede en een derde keer doen. Het water liep over het altaar heen en de geul eromheen kwam vol water te staan. Toen het uur voor het graanoffer was aangebroken, trad de profeet Elia op het altaar toe en zei, Heer, God van Abraham, Isaac en Israël, vandaag zal blijken dat u in Israël God bent en dat ik u dien en dit alles in uw opdracht gedaan hebt. Geef mij antwoord, Heer, geef antwoord, dan zal dit volk beseffen dat u, Heer, God bent en dat u het bent die hen tot inkeer brengt. Het vuur van de Heer sloeg in en verteerde het brandoffer, met brandhout, stenen, as en al. Zelfs het water in de geul likte het op. Alle Israëlieten zagen het en alle vielen op hun knieën en riepen, de Heer is God, de Heer is God. Tot zover. Vrij lang gedeelte en een heel bekend gedeelte. Zeker als kind heb je misschien wat boekjes gelezen en dan zag je de profeet Elia staan. En een geweldig vuur natuurlijk, spreekt tot onze verbeelding dat je gewoon zo'n grote strijd ziet tussen twee goden. Maar eigenlijk is het gewoon maar een strijd tussen één god, want die andere god was er namelijk helemaal niet. Maar in mijn beeldvorming was dat altijd fantastisch. Als je nou dit gedeelte krijgt, begint het eigenlijk al met Elia weer een aangap. We kijken naar 3 dingen. Hinken, het altaar herstelt en de Heer is God. Het moment dat we begonnen te lezen is eigenlijk dit wat er speelt. Elia werd gezocht. En het feit dat Elia terugging naar Agab is al heel wonderlijk. Maar hij heeft natuurlijk heel veel meegemaakt met God. En hij gaat vrijmoedig naar Agab toe. En het eerste wat Agab zegt, zo ben jij er eindelijk. Jij die Israël in het ongeluk gestort hebt. Hij wilde hem doden, hè? Zochten hem, zeker Izebel. Hij verdedigt zich niet. Ik niet, u bent het. Rechtstreeks, zei hij het. Rechtstreeks gaf hij aan daar waar het probleem lag. Waarom? Ze vervolgden God niet meer en ze eerden de Baals. En het interessante is, je hoort niets. Hij zegt niets. Dan gaan ze naar het volk Of dan geeft hij een opdracht en dan wordt het volk hetzelfde eigenlijk gezegd en gesteld van jongens, we hebben een probleem. Hè, breng de Baal-edienaars en wat doe je nou allemaal? Je moet volgen en je bent de Baal aan het volgen. Even in mijn woorden. En wat zeggen ze? Hij zegt, of zij zeggen, niets. Het is stil. Dat ligt in het verlengde, want diezelfde God die ze aanroepen, zegt niets. Het is heel stil. En hij neemt toch de grote vrijmoedigheid om die uitdaging neer te leggen. Interessant vind ik dan dat Elia de uitdaging neerlag. Agab gaat er helemaal niet tegenin. Misschien dacht Agab wel, nou laat ik de priesters maar bij elkaar roepen. Misschien gaat hij wel bidden voor regen. Want Elia had gebeden dat het niet zou regenen en het regende ook niet. 3,5 jaar lang gebeurde er niets. En die Baalpriesters zullen ongetwijfeld dingen geprobeerd hebben. Niets. Baal is tot over de natuur. Over allerlei zaken die met de natuur te maken hadden. Baal zei alleen niets, Baal kon ook niets. En toch had hij alle aandacht in de cultuur. Dat doet mij wel denken aan 2015. Welke Baals hebben wij wel niet en welke dingen zijn in de plaats gekomen van God, de levende God? Als je zo naar de maatschappij kunt, kunnen we heel snel natuurlijk met ons vingertje wijzen. Maar het is aan de ene kant niets. Ja, het geeft ons wel heel veel voldoening met allerlei dingen als je naar de maatschappij krijgt. Afleiding, excess, uitschieters in allerlei zaken. Dat brengt niets. Het volk zwijgt. Kan je ook vragen, waarom zwijgt het volk? Waren ze bang voor Agab? Dat je denkt van, ja, wat zegt de koning? Of waren ze bang om een keuze te maken van, ja, wat moeten we doen? De priesters of Elia? Je weet het niet, ze zeiden helemaal niets. Het hinken op twee gedachten. En daar komt het thema natuurlijk ook van vandaan. Hoe lang blijft u nog op twee gedachten hinken? Hinken op twee gedachten. Vandaar dat ik begon met Valentijn. Dat je denkt, je kan je liefde ook maar aan één iemand zeggen. Ja, je kan het als jongere wel doen natuurlijk. Als je een beetje geen vriendin hebt, dan schiet je gewoon breed. 10 Valentijnskaartjes. Altijd wel eentje raakt misschien. Maar ja, of dat nou de manier is, als die dames horen of die jongens horen van, oh, heb jij er ook een gehad van die anderen? Dan denken ze, nou, die moet ik ook niet. En eigenlijk praat je hier over een soort liefde. Wie volg je? Zij hinkt op twee gedachtes. En het is als het ware wel mooi gebruikt van Elia. Want het hinken, dat deden Baalpriesters ook. Zij hinkten door een dansbewegingen om Baal maar tot leven te wekken. Een rituele dans. Daar doelt het een beetje op. En zo hinkelen wij misschien door het leven niet weten wat we moeten kiezen. Of we weten het misschien wel, maar we kiezen toch het verkeerde. We hebben de boodschap al eerder gezien hoor, dat God duidelijk maakt aan het volk Israël dat je moet kiezen. Je ziet dat bij Jozua, daar hebben we al die serie gehad. Komen ze bij de berg Ebal en de berg Gerizim, de vloek of de zegen. Kies vandaag. En wat schreeuwde het volk uit? Wij kiezen voor de zegen. En je komt het elke keer tegen en hier is het doodstil. Het verschil is dit. Op het moment dat het volk met Jozua meetrokt, was God daar constant bij. En in een situatie waar God is, is het veel makkelijker te kiezen voor God. Dat je hem ziet. Maar zodra hij heel langzaam uit je leven wegcijpelt, je claimt gebied, je geeft het niet aan hem, je blijft constant maar je eigen machthebber over je eigen leven, en je uit eigen kracht werken, dan cijpelt het langzaam weg. De Thessalonicenzen 4 vers 18 zegt volgens mij, dan dooft de Heilige Geest uit. Of vers 17, weet ik niet zeker. Maar dan dooft de Heilige Geest heel langzaam uit. Hij is er nog wel, maar hij krijgt geen ruimte, niks. En dan ga je dit soort dingen krijgen. Dan hink je op twee gedachten en dan krijg je hier dat je doodstil bent. Wat hink je nou op twee gedachten? Kies voor Yahweh of kies voor de Baal. Ze zeiden niets. En eigenlijk door niets te zeggen maak je al een keus. Het offer van de Baalpriesters mocht niet aangestroken worden, maar ook niet van Elia. Ze zouden zien wie de God is. Wie God, de levende God is. En de goden van onze tijd, als je dat zegt, dat zijn misschien wel de mammon, hedonisme, eros, dus geld, hedonisme, ik en seks. Gewoon platte seks. Als je ziet wat op de televisie voorbij komt, is ongekend. Als je ziet wat op school gepraat wordt en gewoon wat doodnormaal gevonden wordt, is ongekend. En het is geen verwijt, dat bedoel ik niet, maar het is wel een signaal wat je om je heen ziet. Alles draait om geld. Je kan geen televisie aanzetten en de vriendenloterijen en weet ik het komen voorbij. Geld. Dat mag ik toch zeker wel zeggen. En als ik dat vind, dan zeg ik dat toch zeker? En ik denk dat heel onze maatschappij daarvan besmet geraakt is. We hinken en dansen als het ware de moderne goden achterna. En weet je wat het erg is? We beschadigen onszelf ermee, zoals die Baalpriesters deden, en we gaan gewoon door. Waarom hinken we op twee gedachten, zegt Elia? Kies dan! Kies voor Yahweh of kies voor de Baal. Maar we gaan gewoon door. Het altaar herstelt. Voordat je naar het altaar gaat, moet je je misschien afstaan vragen voor jezelf. Welke afgoden trekken er nou aan mee? Welke dingen zijn er nou in mijn leven dat je denkt van nou, daar hink ik nog wel eens op. Dat hoeft echt niet gelijk direct een complete zonde te zijn. Dat kan gewoon een gedachte zijn dat je denkt van nou Heer, ik vertrouw er daar gewoon niet in. Want we zijn kinderen van God, hè. Het gaat er niet om dat je zegt van oh, dit helemaal niet. Met de voorbereiding spreekt het eerst tot mijn hart. Dat je denkt, Heer, waar vertrouw ik u nou niet in? Waar hink ik nou op twee gedachten? Vandaar dat leuke spelletje die je er net zag. Blijf je in evenwicht? Nou, soms valt het om. En dat is bij mij is vertrouwen. Gewoon de alledaagse dingen. In mijn gezin, mijn kinderen, mijn werk. En allemaal dat soort dingetjes die eigenlijk heel normaal zijn. En dan denk je, welke dingen trekken er aan mee? Wat is er nodig om mij bij mij vrij te maken en mij letterlijk die keuze te maken? Dat is eigenlijk terugkeren bij het altaar. En het is boeiend als je dit gedeelte leest. Dan lees je hier, Elia zei tegen de Israëlieten dat ze naar hem toe moesten komen. En toen ze bij hem waren komen staan, bouwde hij het verwoeste altaar van de Heer weer op. Het kan heel goed zijn, hè, dat je hier in de gemeente zit. En dat je het kruis, om dat even symbool gelijk neer te zetten. Het werk wat de Heer Jezus gedaan heeft, langzaam een beetje van zijn kracht verloren heeft. Dat je gewoon je leven werkt, je leven doet en je doet mee met de gemeente. En het is fantastisch, maar je put niet meer uit die kracht, uit dat altaar. Maar hier staat dat het helemaal weg was, een verwoest altaar. Nou, het Hebreeuwse woord impliceert eigenlijk een bewust afbreken van het altaar. En dat is op zich wel te rijmen met al die Baalpriesters van Izebel. Die vernietigden gewoon alles van Yahweh. Een bewust afbreken van een altaar. Dat kunnen dus letterlijk zonden zijn. Dat je gewoon bewust kiest voor een andere richting. Voor ons vanmorgen wil ik het nog even zo doen en ook voor mezelf. We doen het niet altijd bewust. We raken soms in situaties terecht dat je in één keer denkt van, hey, mijn visie is in één keer, weet je, mijn geloof is weg, mijn hoop is weg, mijn vreugde is weg, of vul maar in. En dat je je moet realiseren van, hey, richt ik mij nog wel op dat altaar? Elia gebruikt 12 stenen. Hier bevestigt hij de eenheid van het volk. Want je had een noordelijk rijk en een zuidelijk rijk. Bemoeit hij zich helemaal niet mee. Er is één volk en dat is het volk van Israël. Er is één God en dat is Yahweh van Israël. Dat is de God van Israël. Zoals hij zich elke keer zo hier beschrijft. En hij bouwt het op. Toen het middaguur aanbrak, begon Elia hen te honen. Wel interessant, hè? Zelfs in het middaguur, op het heetst van de dag, was er geen vuur. Niks. Want de Baals leven niet. Ja, natuurlijk kunnen we wel zeggen, er zijn demonen, er zijn een geestelijke wereld. Absoluut, dat is maar één God. En daar hebben we het over. De Baal bestaat, er is geen God. Er is maar één God. Maar je voorstelt de frustratie die mensen hadden. 3,5 jaar heb je daar alles onder je gezag, als het ware. Weet je dat, hè? De Izebellen, het koningshuistuintje. Word je bij elkaar geroepen. En dan staan in één keer 450 man, gaan helemaal uit hun dak. Niets. Helemaal niets. En ik denk dat wij onszelf ook wel eens zo voelen. Dan zit je hier en dan ben je God aan het bidden en dan voel je God. En dan ga je terug naar huis en dan heb je jouw altaartje nog, het plek van het kruis, dat je zegt van Heer, ik ben belangrijk. Ik hoor helemaal niets. Helemaal niets. Ik ga niet vragen wie dat kent, maar elke christen kent dat. Dat er bepaalde momenten zijn dat het gewoon stil is. Maar weet je wat het verschil is? God is altijd bij ons. Zelf in de stilte. En dat zijn de sleutels die we goed moeten onthouden. Wij gaan altijd uit van activisme. Als er dus God iets doet, dan is hij bij me. Als ik hem zie, dan is hij bij me. Nee, God zegt ook, joh, wees stil en ik ben God. Relax. Als jij door een dal van diepe duisternis ga, ben ik bij je. En dan zie je niet altijd. Weet je wat het gekke is? Baal was totaal stil en ze riepen tot hem. Zij maakt ze belachelijk en er gebeurt nog helemaal niets. En dan lezen we van God, Psalm 4, vers 4. De Heer schenkt zijn gunst aan wie hem trouw is. De Heer luistert als ik tot hem roep. Psalm 34, vers 17. In mijn verdrukking riep ik tot de Heer. Hij heeft geluisterd en mij uit mijn nood gered. Psalm 116, vers 1. De Heer heb ik lief. Hij hoort mijn stem, mijn smeken. Spreuken 15. De Heer is ver verwijderd van de goddeloze. Het gebed van de rechtvaardige hoort hij. Onze God is bij ons. Zelfs als wij soms denken, dat altaar heb ik misschien een beetje aangetast of ik doe het niet goed, maar dan zijn we heel veel met onszelf bezig. Het altaar aan het kruis kunnen wij niets van afdoen. We kunnen er hooguit van wegdraaien. En dat is vaak wat er gebeurt. Dat altaar blijft staan. Dat kruis is eens en voor altijd geweest. En dan is het tijd om weer terug te draaien. En dan mogen we één ding weten. Hij hoort en hij luistert naar ons. Kent u dat nog? Dat u gewoon letterlijk gewoon in uw eigen tijden zegt van nu ga ik bij God zitten. Nu ga ik gewoon met God praten. Nu ga ik gewoon eens zitten, helemaal stil. Dus net als in de huiskamer, je doet je ogen dicht. Oh, mama of papa slaapt of mijn jongste zoon is moe, weet ik veel. En inwendig ben je gewoon met God bezig. Gewoon eens in de stilte. En de overtuiging, niet omdat u dat niet voelt, maar omdat het woord het zegt. Heer, u hoort mij. Dat is iets ongelooflijks. Dat is echt iets ongelooflijks. En die zit erachter, oh, dan moet ik helemaal veranderen. Geef het uit je handen. Geef het over aan hem. Hij hoort mij. Hij is bij mij. Het graanoffer. Op het moment dat het graanoffer gebracht moet worden, die elke dag gebracht wordt, begint Elia. En dat is een sleutel. Want het graanoffer spreekt namelijk van brandoffer. Het graanoffer, het woord is minsha. En een spijsoffer genoemd. Dat wordt hetzelfde woord gebruikt voor het morgen- en avondbrandoffer. Voor de mensen die tekstverwijzingen willen, ga ik allemaal niet opnoemen, maar ik heb ze wel. Voor de echte bijbeltijgers onder ons. Daar zit een hele sterke link naar het brandoffer. En waar spreekt het brandoffer van? Van iets fantastisch. Er spreekt een aantal dingen. Het offer van Elia is een brandoffer. Dat is een vrijwillig offer. Een offeraar die wil rechtstaan tegenover God. Die zoekt Gods welgevallen. Gods gunstigheid. Het gebeurt door handoplegging. Er komt een stier, legt de hand erop, in dit geval zie je hier een ram, maar kan ook met een stier, en de stier heeft vaak maken met zonde wegnemen. En die wordt dan geofferd. Het is een dagelijks offer. Elke dag moest die gebracht worden. En weet je wat het mooie is? Leviticus 1, daar al lastig bijbelboeken om te lezen, er gaan allemaal wetten, allemaal offers, begint met het brandoffer. En dat is ook hun sleutel. Leviticus 1 vers 17 zegt dit. Zo is het geschikt als brandoffer, als geurige gave die de Heer behaagt. Want het betekent namelijk nog iets. Het is een zondoffer. Een brandoffer kan twee dingen zijn. En ik heb het brandoffer nummer 1 genoemd, want dat is voor ons belangrijk. Maar 2 is eigenlijk ook weer net zo belangrijk. Als wij naar God toe willen en wij kijken als het ware vanuit onszelf, dan hebben wij het zondoffer nodig. Dan willen wij met het zondoffer iets bereiken. Dan komen wij bij God en zeggen we, hier heeft u het, wilt u mij vergeven? Weet je wat nou het mooie is? Hoe begint Leviticus? Met het brandoffer. En als je vanuit God kijkt, dan zegt God, ik geef verzoening omdat ik naar jou toe wil komen. Ik geef verzoening omdat ik jou genadig wil zijn. Dus als je het uit God kijkt, krijg je het brandoffer eerst. Kijk je vanuit de mens, krijg je het zondoffer eerst. Dat is de tabernakel. Bizar. Kom je overal terug, maar voor ons zo belangrijk. Tuurlijk mogen wij zondeoffers brengen. Maar de vraag is of wij dat nog kunnen. Dat klinkt heel gek. Want wat er dan gebeurt, is dat we terugkomen bij dat altaar. We komen terug bij dat eeuwigdurend altaar van de Heer Jezus Christus zelf. Efeze 5 zegt dit. Ga de weg van de liefde zoals Christus die ons heeft lief gehad en zich voor ons gegeven heeft als offer. Als een geurige gave voor God. Dat is brandoffer. Romeinen 12 vers 1. Ik vermaan u dan broeders en zusters. Met beroep op de barmhartigheden Gods. Dat gij uw lichaam stelt tot een levend, heilig en God welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. Er wordt over een welgevallig offer gesproken. En dat is de Heer Jezus Christus zelf. Voor God gezien, vanuit zijn verlangen, komt het brandoffer eerst. Voor de zondaar gezien vanuit zijn behoefte en beleving, komt het zondoffer eerst. Maar ziet u wel dat ze samenvallen? Ze vallen volledig samen. En dat geeft ons hoop. Op het moment dat Elia daar staat, geeft hij hoop voor het volk. En op het moment dat Elia daar staat, doet hij eigenlijk iets wat God wil. God wil verzoening met het volk. God wil dat het volk weer terugkomt. God ziet het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus aan. En het is een complete overgave van de Heer Jezus zelf, die dat altaar als het ware eens en voor altijd neerzet, het kruis. In hoeverre staat het kruis bij u nog overeind? Om het even zo te zeggen. Is dat de vertrekbasis nog? Jozua, Gilgal, weet u nog? Daar op de plek waar je besneden moest worden. Elke keer zo'n plek die je terugbrengt bij het kruis. Elke keer weer. Weet je waarom? Omdat het hierom gaat. De Heer Jezus heeft alles gedaan. Kijk, je kan het stuk wel lezen en helemaal erop ingaan wat die Baalpriesters allemaal fantastisch en oh, wat is allemaal mooi. Maar het gaat erom, wat kunnen wij er zelf mee? En hinken wij nog steeds op twee gedachten? Hinken wij soms naar het kruis toe en denk je van ja, en eigenlijk Heer, missen we nog een hoop dingen. Hebben we de volheid nog niet gezien? Of hebben we onszelf toch nooit echt alles volledig gegeven? En hebben wij dingen die ernaast zitten en hinken we eigenlijk een beetje als christen in de wereld en uit de wereld en in en uit en in en uit. Om met onze emotie, kan ook hè, om met onze teleurstelling, om met onze pijn en verdriet en bitterheid. En we hinken constant, dat is niet erg. Dan zegt God vandaag, geef het aan mij, kies vandaag. Wat hink je op twee gedachten? Als we naar de levende God willen en hem moeten ontmoeten, dan zullen we terug naar het altaar moeten. Naar Christus zelf. De Heer is God. Toen het uur van het graanoffer was aangebroken, trad de profeet Elia op het altaar toe. En zei, en hij begon te bidden. Met een eenvoudig gebed. Hij begon niet te dansen. Hij begon niet urenlang te mediteren. Hij begon zich niet te pijnigen met messen en alles. Hij sprak gewoon uit. Waarom? Omdat hij wist wat we net gelezen hebben. De Heer luistert. Als u vanmiddag thuis bent, als u deze week thuis bent en u spreekt uit naar God, luistert de Heer. Gelooft u dat nog? Hij heeft het niet te druk. Want Elia zei, nou, hij zal vast wel bij de oudste met de vecht bezig zijn. Ja, ik doe niet zoveel en ziet hij mij wel zitten in mijn flesje. De Heer luistert. Als je daar al aan twijfelt, dan is het ook heel moeilijk om te spreken. Maar soms moet je dat ook niet alleen doen. Dan heb je het eind van de dienst. Hè? Dan zijn we met twee hier en liefst willen we allemaal ingezet worden. Omdat we gewoon weer willen dat we allemaal weer terugkomen bij dat levende altaar. Het zal bekend worden, zei hij, dat God van Israël leeft. Hij sprak een gebed uit in geloof. En dat ik knecht ben. Zijn kracht lag in God en totaal al God alleen. Hij geeft de uitdaging, die hebben we gelezen, en hij laat een aantal kruiken water over het altaar gieten. Om het geloof nog groter te maken. Om als het ware het wonder nog groter te maken. Nou, daar kan je in kijken, omgang van 200 el eromheen. Er wordt verschillend van gezegd, er moeten 200 el in, maar dat is ook het 200 el graan qua grootte, wat je kan bezaaien, zeg maar. Er zijn allemaal verschillende gedachten van. Een feit is, het was een flink offer en het was kurkdroog van die Baalpriesters en van Elia. Drijf en drijf en drijf nat. Zo nat dat de geul zelf, die er omheen was, vol met water stond. En dan komt God. God spreekt met vuur. En het hele altaar, alles wordt verteerd. En als we dat beeld voor ons houden, van een vuur, van wat spreekt van Gods tegenwoordigheid, symbolisch van zijn toorn over de zonde. Dat vuur is volledig op Christus gekomen. In zijn geheelheid, in alles. Volledig. Al de toorn van God heeft hij gedragen. En ik zeg nadrukkelijk toorn van God, boosheid van God, op die zonde. Alles op Jezus, alles. Eens en voor altijd. Eens en voor altijd. Als teken van zijn aanvaarding van een plaatsvervangend offer. Zegt Leviticus 9. Vuur. En weet je wat gevolg dan is? Dat je dit uit mag schreeuwen. Dat je dit mag weten. Yahweh is God. De Heer is God. En nu kan je heel, je kan deze fout maken vanmorgen. Maar als ik zo'n ervaring zou hebben, zoals die Israëlieten, dan zou ik roepen, de Heer is God. Maar ik zie dat in mijn leven niet. En dan draai je dus van het altaar af. Op dat moment draai je van het kruis weg. Het Nieuwe Testament spreekt heel duidelijk dat Jezus zei, die wist wat in hun harten was. En ze kwamen alleen maar om wonderen te zien, maar hun hart veranderde niet. En hij heeft honderden wonderen gedaan, te veel om in het boek op te noemen, zegt Openbaring. Het heeft niet gedaan bij heel veel mensen. Welk wonder zou groot genoeg zijn om u die overtuiging te geven? Er is er maar één, dat is het kruis. Want weet je wat daar gebeurt? Dan gaat het oude weg en het nieuwe komt. Dat is letterlijk bij het kruis alleen. En geen fantastisch groot wonder dat er een keer donker wordt of weet ik veel. Wij hebben binnen 10 seconden een verklaring. Ik ben er echt van overtuigd. En als je dan 's middags bij het thuis zit, dan ga je zitten praten. Ja, dat kan eigenlijk ook wel ook. Weg is de kracht. Het wonder zelf heeft geen kracht. Het kruis heeft kracht. En dat is de plek waar we elke keer vandaan moeten trekken. Wat hink u nou op 2 gedachten? Yahweh is God of Baal is God? Wat hink je nou op 2 gedachten? Ik luister naar jou. Ik wil dat je tot me komt. Ik wil dat je die bitterheid bij mij brengt. Ik wil dat je je teleurstelling bij mij brengt. Ik wil dat je bij het kruis jezelf brengt. Alles. Ik wil dat je je angst bij me brengt. Je teleurstelling. Gewoon wie je bent. Ik weet het al lang. Ook toen jij mij niet aanriep, hoorde ik je. Ook toen jij niet mij wilde zien en met je gebalde vuist stond, zag ik jou. En daarom heb ik mijn zoon gegeven. Doet hij het nog juist? We kunnen er een hoop zeggen, maar doen we het ook. Tegen de instelling van de offerdienst van Aor en Mozes gebeurde het ook. Dan een felle vlam kwam uit het heiligdom en verteerde het brandoffer en het vet op het altaar. Toen het volk dat zag begon te jubelen en iedereen wierp zich ter aarde. Hier zien ze dat God in één keer ingrijpt met vuur. En wat gebeurt er? Nu spreken ze in één keer wel. Nu spreken ze in één keer voluit. De Heer is God! De Heer is God! Hebben wij nog werkelijk die overtuiging wel eens als we gewoon in stilte zitten, het Godswoord lezen, het kruis, echt het kruis erzien? Dat is ook weer gelinken, want dan denk je, ja, ik ben niet zo'n gevoelsmens. Nou, dat ben ik ook. En ik ben altijd vrij nuchter. Maar misschien wel in uw binnenste. En als dat niet gebeurt, dan is het gewoon weer noodzakelijk om bij het kruis te komen. En dan zeggen we, Heer, mijn ziel wil het uitroepen, maar ik kan het niet. En werden dat het dan gaat gebeuren? Want het is precies de plek waar je moet zijn. Het is precies daar waar je moet zijn. Om te kunnen roepen, de Heer is God. En het gaat er niet meer in de grootheid waar je het roept. Hè? Want je kan het ook zeggen van, Heer, u bent God. Heer, u bent God. In onze maatschappij worden godsdienstige belevingen constant door elkaar vermengd. Elementen van elkaar in godsdienstige tradities, ideologieën en bronnen van spiritualiteit. Er wordt zoveel met elkaar gegooid. Ook dat is voor ons christenen, als ik het zo mag zeggen, een groot gevaar. Dat als je de tv zit te kijken, denk je, ja, maar joh, je hebt toch ook wel waarheid? Ja, een valse waarheid. Ze zien absoluut een gedeelte van de waarheid, maar het is wel verduisterd. Er ligt een sluier over de heerlijkheid van Christus, zegt het woord. Omdat ze God niet zien. Maar we moeten er niet mee zeggen, nou, dan mag een beetje van dat, een beetje van dat, een beetje van dat, een beetje van dat. God laat daar geen ruimte voor. Want zo is God ook. Spreekt de hele Bijbel ervan. Daar is Jezus niet voor gestorven. Voor al die andere spirituele dingen. Daar zegt hij gewoon van, dat is niet van mij. Wat zie je nou te hinken? New Age en al dat soort onzin. En New Age of onzin, ik geloof dat er nog heel veel kracht in zit ook. Maar het is niet vanuit God zelf. Er is één God. Wat zit je nou te hinken? Kies. Kies vanmorgen. Net zoals je Valentijnsliefde geen ander naast zich kan verdragen en wil verdragen, en als hij dat wil, dan heb je geen relatie, kan Gods liefde dat ook niet verdragen. Maar Gods liefde is wel zo, die zegt, wat doe je nou? Wat doe je nou? Ik wil jouw aandacht. Kom tot mij. Kom tot mij. Vanmorgen ligt de vraag gewoon heel simpel bij voor onszelf. Hinken wij nog op twee gedachten? Zijn er dingen in ons leven dat je denkt van, ja, Heer, het wordt tijd dat ik ze bij u breng. Ik ben al zo lang aan de hinken en ik ben zo moe. Ik wil gewoon domweg wandelen. Psalm 1. Wandelen, gewoon met God. Ik wil gewoon bij u zijn. Het enige wat we dan moeten doen, niet stil blijven. Niet stil blijven. Wel komen. En misschien ben je wel in zo'n positie dat je denkt, ik zeg even niets. Maar kom wel. Want zij kwamen namelijk ook naar Elia toe. En toen zagen ze het altaar hersteld worden. En misschien is het vanmorgen wel de tijd om helemaal niets te zeggen, maar wel te komen. En dan samen naar het kruis te gaan. En dan samen een gebed uit te bidden. Uit te spreken. En dan gewoon te zeggen van, weet je wat, we gaan stoppen met hinken. We gaan weer wandelen. Laten we even tijd nemen om zelf tegen de levende God te spreken. Het kan van alles zijn. Ik heb het een aantal keren genoemd. Ik noem het nog één keer. Vermoeidheid. Verdriet. Pijn. Angst. Teleurstelling. Bitterheid. En vul dat maar in. Die dingen die we vasthouden. God zegt vanmorgen, wat hink je nou heel de tijd? Kom naast mij wandelen. De Heer is God. De Heer is God. Heer, dat is onze belijdenis vanmorgen. U bent God. Niemand kan naast u staan. Niemand kan bij u komen. Niemand is gelijk aan u. U bent God. U bent God. En Heer, wat een geweldig woord heeft u in uw Bijbel gegeven aan ons. En natuurlijk kennen we het verhaal misschien van vroeger. En dan zien we dat grote altaar helemaal vernietigd worden door vuur, eigenlijk geaccepteerd worden door u. En dan zien we Elias aan als de grote held. Maar Heer, we willen verder kijken. Wij zien het kruis. Daar waar al de oordeel, de toorn van God, op de zonde die alles kapot maakt en vernietigt, alles gekomen is op u, Heer Jezus. Wij belijden, Heer, dat dat ons altaar is. Niet meer om weer op te offeren, maar als herinnering om te komen in diepe aanbidding. Om ons neer te buigen en om te belijden. Heer, u bent God. We willen vanmorgen zo zeggen tegen u, Heer, we zijn moe van hinken. We hebben spierpijn. De benen doen zeer. Lichamelijk uitgesproken, Heer, maar geestelijk weet u wat we bedoelen. We wisselen constant van been en het lukt ons niet. We zijn moe geworden, Heer, om elke keer maar weer andere dingen te kiezen. In eigen kracht. We willen wandelen met u. Ik bid u zo een zegen, Heer, op alles wat u van nu op dit moment van de harte opgeheven krijgt. Ik bid u een zegen, Heer Jezus. En Heilige Geest, ik vraag u of u met grote kracht wil komen. Met volheid. Dat u de harten vervult waar ruimte is ontstaan. Dat u de bitterheid neemt en de vreugde voor in de plaats zet. Dat u een visie gaat geven, Heer, van mensen en van jongeren, Heer. En dat u laat zien van wie u bent. Dat het kruis leeg is. Dat u leeft in onze harten. En dat u laat zien, als we u nog niet kennen, dat u nu met uw Heilige Geest in de harten dringt. Kom bij me, want ook jou wil ik redden. Ik ben God. Vader, wij belijden uw naam. Wij prijzen uw naam. En we aanbidden u voor wie u bent. Geprezen zij uw naam, geprezen zij Yahweh, die God is. Amen.